presentatie van de blauwe poort. Er staat in de stukken dat mevrouw Rijkstad zou doen, maar dat wordt de heer Engels. Nemen we de eerste blauwe poort, want de meneer van de waterschap die wordt dik betaald, denk ik. En mevrouw Buter is het vrijwilligerswerk.
Oké. Dank u wel. Ja, ik verexcuseer mevrouw Rijkers, omdat mevrouw Rijkers met vervroegd zwangerschapsverlof is. Ik ben vervangend projectleider voor Blauwe Poort namens Waterschap AMA's. Ik sta hier eigenlijk niet, ik sta hier wel alleen, maar ik ben niet alleen, want ook Jan Sprengers en de heer Hils zijn vertegenwoordigen ook de Blauwe Poort. Dus eventuele vragen kunnen aan mij gesteld worden, maar ook aan Jan Sprengers. Blauwe Poort. U kent het allemaal wel, ik hoef het u niet te vertellen. Ik kom zelf niet uit deze regio, dus misschien weet u wel meer van het gebied zelf dan ik, zeer waarschijnlijk. Blauwe Poort is eigenlijk een project wat is gestart enkele jaren geleden, waarbij het waterschap en de gemeente een aantal kansen in het gebied zagen die ze graag samen wilden gaan oppakken. Ik laat even kort zien wat ik u ga vertellen. Waar zijn we begonnen? Een stukje historie, het gebied, de opgaven die er in het gebied liggen, de gebiedsvisie die we uiteindelijk daar op basis daarvan opgesteld hebben het afgelopen jaar samen met de streek. Vervolgens het projectplan voor de onderdelen waterberging en waterhouderij. Dat geeft eigenlijk een uitwerking van de plannen zoals die voor de waterhouderij en voor de waterberging gemaakt zijn. Ik vertel u een stukje over de monitoring, over uitstralingseffecten die eventueel kunnen optreden, over hoe we willen volgen, hoe het systeem werkt. Over een gebiedscoöperatie, hoe de agrariërs zelf in dit gebied ook een belangrijke stempel kunnen drukken op dit gebied. En de planning voor de uitvoering. Ik zou zeggen, stel gerust vragen tussendoor. Ik vind dat helemaal niet vervelend. Hoe zat het ook alweer? Ik denk dat jullie deze plaatjes en misschien deze bijeenkomsten in ieder geval voor een deel van jullie beter kunnen herinneren dan ik. Er zijn proeftuinen geweest in het verleden. In 2013, 2014 verschillende werksessies, werkateliers waar ideeën zijn uitgedacht. Allerlei verschillende ideeën die in het gebied leefden op het vlak van waterbeheer, op het vlak van recreatieverbindingen verbeteren, een stukje cultuurhistorie terugbrengen. Dat is allemaal aan de orde geweest de afgelopen jaren. En daar is uiteindelijk een intentieovereenkomst uit voortgerold. En vervolgens ook nog een samenwerkingsovereenkomst in 2015. Dat is eigenlijk de basis geweest voor het plan Blauwe Poort. Het projectgebied Blauwe Poort, ik hoef het u eigenlijk niet te vertellen, wordt eigenlijk omsloten door, dit is de rivier de A, voor ons als waterschap AMA is niet heel onbelangrijk. De Boerdonkse A loopt hier en de snelle loop aan deze kant. En aan de zuidkant wordt het gebied door de N279 omsloten met hier de kern van Beek en Donk met de Bemmer onder andere. Die nog een belangrijk onderdeel van dit hele verhaal zijn. En dat vertel ik zo meteen. Gezamenlijke opgave. We doen dit niet alleen, wat ik eigenlijk al zeg. Het is eigenlijk een project waarin we vooral heel veel verschillende kansen in het gebied zijn gaan bundelen. Ik begin even bij het waterschap, daar werk ik tenslotte zelf. Voor ons ligt er een bekerstelopgave in het gebied. Wij moeten 8,5 kilometer bekerstel realiseren over 3 verschillende beken. We willen graag kansen benutten voor de waterkwaliteit, vismigratieknelpunten in de snelle loop oplossen. In die snelle loop liggen een aantal stuwen waar de vissen nu niet overheen kunnen. Die willen we oppakken. Daarnaast zijn er een aantal knelpunten op het gebied van de waterberging. Die knelpunten die met name in het stedelijke gebied liggen van de of die eigenlijk voortkomen, ik moet het even anders zeggen. Dat is eigenlijk een stedelijke wateropgave waar een stukje compensatie op zit. En waar we dus waterberging voor moeten gaan realiseren. En die waterberging die gaan we dus realiseren in het gebied wat ik u zojuist liet zien. Daarnaast willen we aan de slag met het zogenaamde innovatieve concept van de waterhouderij. Ook daar is in dit plan rekening mee gehouden. En dat dient eigenlijk ook als een voorbeeld voor niet alleen Brabant, maar misschien ook wel in de rest van Nederland, hoe we watertekort en overlast allebei een plek willen geven. Dan, gaat uw gang.
Innovatieve project waterhouderij. Ik weet er eigenlijk niks vanaf. Kun je drie woorden zeggen?
Ja, ik denk, ik kom daar dadelijk nog heel even op terug. Ik bespreek eerst even de opgave en dan geef ik wat meer informatie. Dan de opgaves van de gemeente. Uiteraard zit daar wat meer de focus op de recreatieve voorzieningen. Het ontwikkelen van een groen-blauwe zone. Die stedelijke waterberging waar ik het eigenlijk net over had. Die compensatieplannen. En een stukje regionale waterberging van 5000 kub. Dat is een onderdeel wat vanuit de provincie is opgelegd. En de provincie kijkt natuurlijk vooral naar de landschappelijke kwaliteit, naar het grotere ruimtelijke kader. Gezamenlijk doen we ook nog iets, een stukje EVZ, dat heet een ecologische verbindingszone, die onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur. En daarmee willen we plantjes en beestjes weer de kans kunnen geven om van A naar B te kunnen migreren. Dus dat zijn eigenlijk in een notendop de opgaven. Hoe ziet dat er dan uit? Dit is eigenlijk een plaatje waarin al die dingen samenkomen. Wat zijn eigenlijk onze aandachtspunten, die waterhouderij, wat ik dadelijk nog heel even zal uitleggen wat dat nou precies inhoudt. De openheid van het landschap is heel erg een aandachtspunt. Kansen bieden voor weidevogels, maar ook de belevingswaarde van het gebied vergroten. De zichtbaarheid van water in het gebied vergroten, een heel belangrijk aandachtspunt. Laarbeek moet eigenlijk de waterpoort van de Peel worden. Daar willen we invulling aan geven door dat vanuit de weg beter zichtbaar te maken. Dus die beleving van water vanuit de A, vanuit de Boerdonkse A, maar ook vanuit de N279 moet een plek krijgen. En daarnaast, last but not least, we hebben eigenlijk de afgelopen periode ook gekeken welke kansen er zijn om agrarisch beheer in het gebied toe te staan. Daar kom ik straks op het einde van mijn betoog nog even op terug. Wat hebben we nu eigenlijk de afgelopen jaar gedaan? Want er wordt heel veel gepraat, maar we zien eigenlijk helemaal niks in het veld. We zijn gaan ophalen. We zijn werksessies gaan houden. We hebben een aantal werkgroepen opgericht. Eén werkgroep die zich meer focuste op het agrarische en één werkgroep die zich meer focuste op het landschappelijke, op het natuurlijke. En toch hebben we daar proberen een beetje interactie in het begin al in te laten ontstaan. Daar is heel veel opgehaald, heel veel wensen, heel veel dingen die men graag ziet terugkomen in het gebied. Dat hebben we verder uitgewerkt, hebben we een plan meegemaakt en daar zijn we mee teruggegaan naar de streek. We hebben daar een soort van gebiedsvisie voor opgesteld. De oogst vanuit de werkgroep landbouw was vooral, ga niet te veel aan dat waterbeheer veranderen, want het is vooral heel erg goed op dit moment. Openheid vond men belangrijk. Die waterpoort zichtbaar maken. Rust in het gebied bewaren, want er is al heel veel landbouwgrond ingeleverd en dat wordt eigenlijk alleen maar meer. Dus die zorg, daar heb je mee te dealen. Natuurbeheer in de vorm van een gebiedscoöperatie onderbrengen. Kansen voor weidevogels, noem maar op. Een stukje scheiding tussen landbouw en recreatie. Mensen willen natuurlijk gewoon landbouw kunnen bedrijven zonder dat men staat die recreatie wel toe. Maar men zit toch graag op een plek zodat men dat hun landbouwpercelen niet helemaal doorkruist worden. En dat is te begrijpen. Daarnaast moesten we rekening houden met de reservering van de N279 vanwege mogelijke toekomstige uitbreiding. Inmiddels weten we dat dat mogelijk wat langer nog gaat duren. Vanuit de werkgroep Natuur uiteraard een iets andere focus. We hebben deze dingen later bij elkaar gelegd. De herstelroute Beekendonk, de Briebraken, Broekantseweg, kanoroutes, de zandkopjes, dus eigenlijk de cultuurhistorische stukjes zoals de zandkopjes, de duintjes langs de A, die we eigenlijk in ere zouden moeten herstellen of moeten vasthouden. De cultuurhistorie in de snelle loop, dus de gescheiden waterloop, noemen ze ook al de landweer die we weer terug gaan brengen, zoals dat eigenlijk in het bovenstroomse deel van de snelle loop ook al zichtbaar is. En we willen die natuurontwikkeling koppen aan een stukje cultuurhistorie. En misschien ook heel erg belangrijk dat het gebied zichtbaar wordt. En dat willen we eigenlijk weer benadrukken door een soort van landmark in het gebied te brengen. Ik zal daar even laten zien wat het is. En we willen een soort van uitkijktoren of een uitkijkpunt in het gebied aanbrengen. Hoe ziet dat er dan uit in de gebiedsvisie? We hebben allerlei kaartjes zijn er gemaakt. U moet zich dat voorstellen, qua gebiedsvisie of qua inrichting zijn we nog niet klaar. We focussen ons eerst op dit stukje. Dit stukje gaat over de waterberging en de waterhouderij waar ik het net al over had. Maar ook voor het stukje bekerstel, de snelle loop met de landweer en de Boerdonkse A die bijna niet te zien is op dit plaatje. Maar u moet zich voorstellen dat dat met name de A weer wat ruimte krijgt, zodat die weer wat gaat kronkelen. Om dat proces te kunnen voltrekken zijn we natuurlijk als waterschap en ook als gemeente met die agrariërs in gesprek, kunnen wij gronden ruilen. Waar is dat mogelijk? We willen dat proces vooral niet te veel pushen, omdat we vinden dat het ook vooral vanuit de streek zelf moet komen. En we willen eigenlijk vooral vanuit kansen redeneren en kijken wat er dan mogelijk is. groene structuren. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat ik net al zei, die EAS-structuren. U ziet dat die eigenlijk zich hoofdzakelijk ook langs de waterlopen bevinden. En dat is ook logisch, omdat daar ook de mogelijkheden liggen voor natuurbeheer. Hier kan Jan waarschijnlijk nog iets meer over zeggen. Dit zijn eigenlijk een beetje de recreatieverbindingen zoals ze grofweg in beeld zijn gebracht door de gemeente. De aandachtspunten daarbij vooral zijn, is eigenlijk wat ik net al zei, is dat de recreatie niet de landbouwgronden moet doorkruisen. Dus we hebben zoveel mogelijk gekeken waarbij kunnen we aansluiten op bestaande verbindingen die er al liggen in het gebied. Jan kan daar nog veel meer over vertellen, mocht dat nodig zijn. Dan het projectplan. Misschien toch even een mooi moment om nog heel even kort terug te gaan en even uw vraag te beantwoorden met betrekking tot de waterhouderij. Nee, ik wacht er nog heel even mee. Komt zo. Ik hou het even spannend. Sorry. De gebiedsvisie hebben we het afgelopen jaar opgesteld, samen met de streek. Dat is wat ik u net vertelde. Het projectplan is inmiddels gereed. Ons eigen bestuur heeft het inmiddels ook vastgesteld. En dat betekent dat het projectplan waterberging dit jaar tot uitvoering gaat en dat we in principe van plan zijn om vanaf de zomer, vanaf dit najaar, schop in de grond te gaan steken in het gebied. Het projectplan voor de onderdelen Bekerstel en EVZ kan pas gaan worden opgesteld op het moment dat die gronden ook daadwerkelijk verworven zijn. Dat is een proces wat we de komende tijd absoluut gaan voortzetten. Alleen we hebben nu heel even de focus op die waterberging, maar het is absoluut de bedoeling dat we ook die andere onderdelen van het plan gaan verwezenlijken.
Mag ik een vraag stellen?
Ja, tuurlijk.
Waarom is er een deelopgave gemaakt en wordt het plan niet in één keer uitgewerkt? Is daar een reden voor? Is daar iets
ja,
in,
dat klopt. Daar is een duidelijke reden voor. In eerste instantie was het inderdaad de bedoeling om het plan in zijn totaliteit te kunnen uitvoeren. Voor de onderdelen waterberg en waterhouderij hebben we een subsidie die afloopt op 1 januari. We moeten het project hebben uitgevoerd op 1 januari 2018. Voor de onderdelen Bekerstel en EVZ is dat niet zo en hebben we wat meer ruimte. Vandaar dat we die splitsing hebben gemaakt, omdat we het niet haalbaar zagen dat we de onderdelen Bekerstel en EVZ al dit jaar zouden kunnen gaan uitvoeren. Yes. De waterhouderij, waterberging. Nu ontkom ik er echt niet meer aan, hè, om er iets over te zeggen. De waterberging en de waterhouderij. Dit is eigenlijk een beetje een grof plaatje. Ik heb dadelijk nog een veel beter plaatje. Waar die waterhouderij eigenlijk die waterberging in het kort op neerkomt, is dit stukje, ik zal het dadelijk op een beter plaatje laten zien, wordt waterberging en dit wordt een zogenaamde waterhouderij. Waterhouderij wil zeggen dat we water voor droge perioden gaan vasthouden, gaan bufferen, zodat we dat water later, op het moment dat we dat misschien nodig hebben voor agrarisch gebruik of voor natuurdoelstellingen, weer kunnen inzetten. Dus de combi van wateroverlast, dus die waterberging die hier wordt gerealiseerd, en die waterhouderij, dat tekort, en ook de mogelijkheid om ook van dit gebiedje ook dit in te zetten bij wateroverlast, maakt dit plan best wel bijzonder. Waterberging realiseren we op heel veel plekken in ons gebied. Sterker nog, dat zijn alle gemeenten zelfs verplicht om dat te realiseren. Particulieren in sommige gevallen zelfs. Maar die combinatie van waterhouderij en waterberging is best wel uniek. En dat maakt dit plan bijzonder. Die uitgangspunten heb ik eigenlijk al een beetje benoemd, dus daar wil ik niet te ver op ingaan. Wat het belangrijkste is, is dat we tijdens het proces een aantal verschillende scenario's hebben uitgewerkt. We hebben een scenario uitgewerkt waarbij we een zogenaamde piekberging en seizoensberging. Dan moet je zien dat dit eigenlijk de waterberging is. En die seizoensberging, dat noemen we dan even de waterhouderij. Er is nog een variant uitgewerkt voor een zogenaamde seizoensberging plus. En een zogenaamde basisvariant. Wat is dan het verschil tussen die drie varianten geweest? Bij die piekberging, of bij die variant 1, hebben we dus die twee functies geïntegreerd in dit gebiedje. Bij die variant 2a hadden we ervoor gekozen om dit hele gebiedje als een waterberging in te richten. En bij de basisvariant, de variant 2b, hadden we ervoor gekozen om alleen in eerste instantie het oorspronkelijke deel van het plangebied in te richten. En dat is tot ongeveer hier, dus dit stukje. Dus dat was eigenlijk de meest sobere variant. Uiteindelijk is er in overleg met de streek en tijdens een bijeenkomst voor gekozen om toch te gaan voor variant 1. De combinatie van piek- en seizoensberging. Dat is dus deze variant. Wat stelt dat dan voor? Nou, in totaal spreken we hier over 52.000 kuub berging. U moet zich daarbij voorstellen dat dat een laagje water is van ongeveer 30, 40 centimeter over een gebied van 15 hectare. De zichtbaarheid van dat water, dat wordt eigenlijk niet zozeer hier gekenmerkt, maar met name ook omdat we dit gebiedje hier wat verder afgraven dan in dit deel, zult u straks op het moment dat dit gebied gevuld gaat worden, zult u hier eerder water ervaren dan in dit gebiedje. Of zelfs in dit gebiedje, omdat dat wat verder van de weg af ligt. De kansen voor de weidevogels worden vergroot omdat we wat variatie aanbrengen in de hoogte in het landschap. We willen het zoveel mogelijk open houden. Er is gebruik gemaakt van zogenaamde slotenpatronen die heel typisch zijn, eigenlijk ook in West-Nederland. Daarmee zie je dat die slotenpatronen in principe in droge perioden altijd watervoerend blijven. Ik zeg altijd, waterschap is niks zeker wat qua waterbeheer, dus ik ben daar een beetje terughoudend in. Maar in principe in de grootste periode staat daar water in. Op het moment dat dat gebiedje zich dan vult, omdat er piekbuien vallen, zal er water worden aangevoerd en zal ook de rest van het gebiedje onder water komen te staan. Maar u raadt het al, die weidevogels die willen juist droge voeten houden in bepaalde perioden. Dus wat doen wij? We proberen ook wat variatie in hoogte aan te brengen, zodat er eigenlijk voor ieder wat wils is en dat het gebiedje ook nog eens beheerbaar is door agrariërs. Dus we stellen eigenlijk heel veel eisen aan zo'n gebiedje en dat vergt soms wat laveren, noemen ze dat volgens mij met een mooi woord.
Mag ik hem?
Ja, tuurlijk.
Het wordt ook deels agrarisch nog gebruikt dan?
Ja, nou, ik kom daar op het einde heel even op terug, maar het wordt straks nog beheerd door een agrariër. Dus er zal een beheerder opkomen die het gebiedje wel volgens de randvoorwaarden die wij er als waterschap en gemeente aan stellen gaat beheren. En dat betekent vooral dat het gebiedje groot genoeg moet blijven zodat het voldoende water kan bergen. Maar verder heeft die beheerder straks redelijk vrij baan om daar een stukje van af te halen. Ik ga niet te veel op de details in, want dan wordt mijn verhaal te lang en dan krijg ik dadelijk van de voorzitter op mijn kop. En dat wil ik voorkomen. Als u daar vragen over heeft, dan hoor ik dat graag. Verder in het gebiedje wat ik nog even wil benoemen is dat er hier aan de andere kant van de weg liggen die bermervijvers die u wel bekend zijn. Vanuit de bermsloot die hier ligt zal het gebiedje uiteindelijk gevuld gaan worden. Dus we moeten eigenlijk al het water wat er nu in die bedrijventerreinen van de bermer valt, moet gecompenseerd worden. En die compensatie die gaat hier plaatsvinden. En dat water moet dus onder de weg door via een sifon onder de N279 uiteindelijk dat gebiedje ingelaten worden. Dat zal allemaal onder vrij verval gebeuren, maar dat komt heel nauw, kunt u zich voorstellen. Aandachtspunten voor ons waren ook de waterkwaliteit van bijvoorbeeld dit gebiedje. We willen voorkomen dat hier straks een stilstaande bak met water staat die vol met algen groeit. Dus wat hebben we gedaan? Het gebiedje vult zich met name met hemelwater vanuit die bedrijventerreinen. Er zitten minder voedingsstoffen in, waardoor algen minder snel tot ontwikkeling kunnen komen. Mocht dat nou onverhoopt toch gebeuren, dan kunnen we dit gebiedje in één keer leeg laten lopen die kant op. Dan pompen we het in één keer weer leeg. Dus daar hebben we wel over na moeten denken. Ik had dit plaatje, dus had ik veel meer uitleg mee kunnen geven. Maar goed, u heeft het al een beetje gehoord. Hier ziet u het nog een keertje uitvergroot. Hier ziet u ook de slotenpatronen. Heel belangrijk aandachtspunt is deze leiding. Kwamen we redelijk laat achter, moet ik zeggen. De leiding van RRP, de Rotterdam-Rijnpijpleiding. En die ligt heel pontificaal in het landschap. En die ligt niet mooi recht. Nee, die gaat zo. Om het ons nog extra gemakkelijk te maken. En dus die hebben we in moeten meten en daar zullen we mee moeten dealen. Dus dat betekent dat we de duikers die eigenlijk zorgen voor de verbinding van hier naar daar, dat we moeten kijken, kunnen we die nou iets hoger leggen of moeten we die iets lager leggen. Dat soort dingen hebben we rekening mee te houden. Een schetsje, hoe dat er dan uit kan zien. Het is schematisch, maar het geeft wel een indicatief beeld. Deze presentatie wordt gedeeld, denk ik, dus
kan ik daar een plaatje terug?
Ja?
Ja, het klinkt dan misschien voor mij heel onlogisch, maar als je dan te maken hebt met die pijpleiding die daar ligt, ja. Waarom doe je dan het stukje tussen de snelweg en die pijpleiding ook niet gewoon als volledige waterberging?
Bedoelt u dan, dit gedeelte?
Dat gedeelte, ja.
Dit wordt ook waterberging?
Ja, maar waterberging zonder, daar heb je geen duikers nodig, heb je geen rare toestanden nodig.
Hoe bedoelt u? Oh, u bedoelt...
Ja, u legt net zelf uit van, ja. Moeten we van alle handen duikers en van alle handen dingen neerleggen, dat die huishouding goed is en die hoogte goed is. Dan zeg ik van, ja, waarom doe je dan daar geen permanente berging maken?
Ik begrijp uw vraag niet helemaal, want De sifon komt hier ongeveer onder de weg door. Dan vult dit gebiedje zich. En vervolgens kan het water eigenlijk onder vrij verval, als het op het moment dat het peil stijgt, kan het via die duikers hier in dit gebiedje komen. Dus eigenlijk is het hele gebiedje nu als permanente berging ingericht. Alleen dit gedeelte moet vrijgehouden worden. En om die barrage te kunnen doorbreken, gaan we met een aantal duikers werken.
Ja, dus dat zou er ook één kunnen zijn.
Hoe bedoelt u?
Dan gewoon ja? Dat als een vijver maken. Dan is het water ook goed zichtbaar langs de weg.
Ook, oh, zo bedoelt u. Ja, maar die zichtbaarheid, die wordt met name, of tenminste, die proberen we te realiseren door dit al wat dieper te leggen, waardoor die zichtbaarheid wat vergroot wordt. Maar goed, dat is een keuze die hier op deze manier gemaakt is. Oh zo, ja.
Ja.
Ik ga even door, ja? Monitoring. We hebben het plan, de afgelopen jaren zijn we met de gebiedsvisie bezig geweest. Er zijn heel veel vragen gekomen vanuit de streek, ook zorgen. Van hey, wat gebeurt er nou met de landbouwgrond die daar omheen ligt? Blijft dat wel goed functioneren? Kunnen wij daar onze bedrijfsvoering wel goed doen? Om dat allemaal scherp te krijgen, maar ook om te kunnen weten hoe dat gebied in de toekomst gaat werken, hebben we een aantal dingen gedaan. We hebben onder andere, ik weet niet of u toevallig in het gebiedje al eens geweest bent, we hebben een aantal sloten aangelegd. Proefsloten noemen we dat eigenlijk. Die proefsloten hebben we om verschillende redenen aangelegd. Op het moment dat wij die proefsloten aanleggen, kunnen wij de variatie in waterstand, zoals dat die in werkelijkheid is, monitoren. We hebben hier een aantal pijlschalen in iedere sloot neergezet. En onze buitenmedewerker die monitort eigenlijk iedere week, twee keer per week, monitort die hoog dat het water staat. Dus op het moment, we hebben afgelopen jaar hebben we natuurlijk in juni ook nog een hele natte periode gehad. Dus toen was het relatief nat. Daarna is het heel droog geweest. Is dat pijl uitgezakt. Dus we hebben eigenlijk in die zin een heel mooi meetjaar. Want we hebben een droge en een natte periode gehad. Dus we weten best wel goed hoe dat systeem nou uiteindelijk functioneert. En dat helpt ons dus bij het dimensioneren van dat gebied. Behalve nadenken over de aanleg van het gebied, hoe diep moet die waterberg in de schijf zijn, hoe hoog of hoe laag moeten we dat nou leggen, hebben we ook pijlbuizen geplaatst. Er zijn een aantal pijlbuizen in het gebiedje geplaatst. Er zullen nog een aantal pijlbuizen bij worden geplaatst om in ieder geval ook naar de omgeving toe te laten zien van wat de impact zou moeten zijn van het plan. We verwachten dat er geen uitstraling is. Dan de gebiedscoöperatie. Wat ik eigenlijk in het begin al even aangaf, is dat wij, wat onze bestuurder zelf ook heel erg belangrijk vond, of Peter van Dijk, hij zegt, zou het mooi vinden als we een gebiedje gaan maken waarbij ook de streek zelf haar vruchten kan plukken uit dat gebiedje, dat ze er zelf ook iets aan hebben. Dus we hebben een aantal aandachtspunten in het gebiedje bij die gebiedscoöperatie neergelegd. En dat is eigenlijk, we willen eigenlijk dat er onderhoud gaat gebeuren door maaien. Dus op het moment dat een agrariër met dat gebiedje, met dat onderhoud aan de slag gaat, willen we graag dat het twee keer per jaar gemaaid wordt. Dat zou kunnen dienen als hooilandbeheer. En wat dan belangrijk is, is dat je voldoende drooglegging hebt. Dus wat ik net zei, met dat gebiedje moet goed ontworpen worden. Dat is ook voor beheer het geval. Want op het moment dat het gebiedje te nat wordt, dan is het niet meer te onderhouden voor een agrariër. En dus daar hebben we mee te dealen. Ook moet het gebiedje voldoende nat zijn, of voldoende nat zijn voor weidevogels, maar moeten ze ook weer vluchtplekken hebben. Dan kom ik bij de planning. Hoe ziet dat er nu uit? We zijn, zoals ik al zei, we zijn vorig jaar heel erg bezig geweest met een stukje planvorming. We zijn nu heel erg concreet. Met name de waterberging en de waterhouderij zal vanaf het najaar van dit jaar zal de uitvoering starten. Dat betekent dat schop in de grond gaat. De oplevering daarvan moet uiterlijk 31 december 2017 plaatsvinden. En vervolgens hebben we nog de uitdaging om verder te gaan met de onderdelen Bekerstel en EVZ. Dat was mijn verhaal. Zijn er nog vragen?
Ja, we gaan kijken, meneer Van Dijk. Meneer Van Raar, meneer Van Dijk.
Ja, dankjewel, voorzitter. Nou, in de Peel is ook zoiets te doen geweest. Daar heeft men ook een grondwaterstand verhoogd. En ja, er is links en rechts toch nogal wat commotie ontstaan. Mm-hmm. Door agrariërs die niet meer op de grond konden. Ja, hier ga je dus eigenlijk zo'nzelfde iets doen. En ik kan mijn eigen indenken rondom die snelle lopen rondom de A. Misschien ook nog die andere A die vanaf Helmond komt. Of ja, vanaf Stiphout, zeg maar. Dat daar van allerhande dingen langs gebeuren. Daar zien we nu ook al uitwerkingen van. Die zijn eigenlijk prachtig. En je kunt nu al zien dat hier en daar dus de natuur echt toeneemt. Dus dat is alleen maar goed. Alleen, ik heb toch wel een vraag erover. Van in hoeverre wordt de grondwaterstand verhoogd buiten de stand die het nu is? Moet er dadelijk een vergunning aangevraagd worden voor het gebied, een gebiedsvergunning zeg maar. En dan moet die gemeente die afgeven. Wie is er verantwoordelijk als er bezwaren komen of schades?
Oh, je zegt volgens mij eigenlijk nu twee dingen, denk ik. Hè? Ja. Je heeft het enerzijds over de monitoring en tegelijkertijd over de mogelijke schades die zouden kunnen optreden omdat er iets gebeurt in het gebied, toch of niet? Ik trek ze dan even uit elkaar, als u dat goed vindt. Met u goed. De monitoring, wat wij dus inderdaad doen, is dat wij een aantal pijlbuizen hebben geplaatst om die verandering in grondwaterstanden te kunnen volgen. Veranderingen zijn overigens van alle tijd zonder de maatregelen natuurlijk, omdat we met klimaat te maken hebben, nattere, drogere periode. Tegelijkertijd hebben we een stukje nul monitoring gedaan, over een langere periode kunnen meten. Straks komt er een ingreep, dus op het moment dat er zich iets verandert, dan kunnen we dat volgen. We verwachten dat niet, omdat de impact op het gebiedje, omdat de waterhouderij onder andere ook beleemd wordt en omdat het een relatief klein gebied is. Dan heeft u het over de schades. In principe is het zo dat op het moment dat een boer of een agrariër tegen alle verwachtingen in toch tegen schade oploopt, of denkt in ieder geval schade te hebben ondervonden als gevolg van de waterhouderij of de waterberging die gerealiseerd wordt, dan is er een schaderegeling. En die schaderegeling die passen wij eigenlijk als waterschap altijd toe op het moment dat zich zoiets voordoet.
Ja goed, daar kennen we natuurlijk voorbeelden van recent rondom zomeren. En ja goed, als ik dan hoor die waterschades jullie kennen.
Ik kan u één ding zeggen, de hoeveelheden water op het moment dat die hier zouden vallen, die in zomeren zijn gevallen, zouden we overal een probleem hebben. En dat is, daarmee wil ik niet zeggen dat wij als waterschap overal alles goed hebben gedaan in dat gebiedje. Maar de buien die daar zijn gevallen en de schades die daaruit ontstaan zijn, ja, dat heeft met name te maken met de impact van de buien en het aantal millimeters wat er daar in een hele korte tijd gevallen is. Dus dat soort dingen zijn, daar proberen we natuurlijk als waterschap wel van te leren, want we willen ook in andere gebieden, dat doen we niet alleen hier, want hier gaat het eigenlijk vooral nog om stedelijke berging, maar overal in ons beheersgebied, in Diesdonk onder andere, Starkriet, ook dichter bij Den Bosch hebben we dynamisch Beekdal, worden waterbergingsgebieden aangelegd, zodat we in tijden van overlast die aan de voorkant eigenlijk al vol kunnen zetten, zodat we daarmee de piek die richting Den Bosch gaat, zodat we die kunnen afvlakken. Dat soort buien van 100 tot 120 millimeter in een enkele uren tijd, ja, dat is zeer extreem. En door de klimaatsverandering verwachten we wel dat de kans daarop zal toenemen, maar dat zijn zeer extreme situaties.
Goed, daar hebben ze dus behoorlijk overlast gehad.
Ja.
En behoorlijk schade. En ja, volgens mij kunnen ze op weinig plaatsen aan de bel trekken. En ja, dat moet je natuurlijk ook voorkomen. En nou is er een redelijk goede afwatering op dit moment. En ja, dan moet, van de ene kant zeg ik van, ik ben er echt voorstander van om juist die natuurgebieden nog wat op te krikken. Aan de andere kant dan zeg ik ook van, nou, ook op de Bemmer moeten ze droge voeten houden. En ja, als het daar in het begin te veel tegengehouden wordt, ja, dan zitten we dadelijk met bedrijven die natte voeten hebben. En dat moet natuurlijk ook niet.
Nee, ik ben het helemaal met u eens. Ik denk dat dat ook een de belangrijkste reden is dat we dit plan realiseren. En dan gaat het nu dan even over de stedelijke berging, maar ook over de regionale berging. Dus ook met name met dat stukje bekerstel, ook in dat bekerstel ben je eigenlijk je bakje aan het verbreden, waardoor je meer ruimte krijgt in je systeem. En dat alles moet er uiteindelijk aan bijdragen dat je een robuuster systeem krijgt wat in de zomerperiode waarschijnlijk een klein stroompje zal zijn. En juist in de winterperiode, als die pieken vaker optreden, tenminste als ze in de winter optreden, dat je dan ook de ruimte hebt om het af te voeren. Dus het eigenlijk af te vlakken en af te voeren.
Ja, dus als ik begrijp, dan wordt er wel meteen een goed afwateringskanaal achter zo'n waterberging gelegd. Want dat is natuurlijk dan belangrijk.
Nou, in wat we in dit geval, ik kan er nog wel heel even teruggaan naar het plaatje. Dit is misschien het mooiste plaatje. Dit gebiedje moet eigenlijk vol gepompt worden. Dit is een gebiedje waar het water in principe altijd kan blijven staan op het moment dat het niet zou verdampen of toch zou infiltreren, ondanks dat we hier een leemlaag inbrengen. Het water, stel nou dat we erachter komen dat we zien een bui aankomen of we moeten kunnen anticiperen op heftige omstandigheden. Wat we dan doen, is dit systeem zo snel mogelijk leeglaten, zodat we dit systeem kunnen inzetten voor de piekbuien die gaan komen. Dit moet een slim systeem worden. We zullen hier met automatische stuur gaan werken, met systeempjes waardoor we redelijk snel onze beheerders niet buiten zelf aan de knop op kunnen draaien, maar dat ze het automatisch op afstand kunnen doen. Dus we willen kunnen anticiperen juist op dat soort situaties die u eigenlijk voorstelt. Dus dat is, hier via de middenweg. Hier zit de sloot en hier gaat het richting de A.
Mag ik dan een aanvullende vraag stellen?
Ja, tuurlijk.
Want in het verleden, in de eerste opzet, werd er gesproken dat dan het dumpgebied werd voor de gemeente Helmond. Dus het water wat in Helmond met name het grootste overlast zou vormen, zou hier dan zijn berging moeten krijgen. Het vervolg zou zijn, als het in Veghel een tekort zou zijn, zou het vanuit hieruit kunnen doorgevoerd worden. En u noemt het dus met grote overlast. Dan zegt u moet u anticiperen. Maar dan heb je dus of in Veghel daarna een probleem. Want je pompt het door naar Veghel. Of je krijgt het eerst uit Helmond. Dus dan vind ik het toch nog een rare situatie. U zegt van nou, we kunnen het dan op die manier verpompen.
Nee. Dat van Helmond, dat verhaal ken ik niet hoor. Maar dat, ik kan me iets bij voorstellen wat u zegt. Maar ik ken het verhaal niet. Wat eigenlijk belangrijkste is dat wij het regionale knelpunt wat we in dit gebied hebben, is heel erg klein. Ik spreek over regionaal, omdat eigenlijk de grootste compensatie die hier plaatsvindt, heeft te maken met het bedrijventerrein. Dus al het water wat op de verhardingen valt, moet eigenlijk in dit gebiedje geborgen kunnen worden. Dat wij ook in staat zijn om water vanuit de A hier te bergen, is eigenlijk een soort van plus. Die 5000 kuub die ik straks liet zien qua regionale berging, is eigenlijk relatief maar heel erg klein. Dus op het moment dat Veghel natte voeten krijgt of Helmond natte voeten krijgt, zullen zij hun eigen broek moeten opbouwen met de A-broeken die bijvoorbeeld in Veghel zijn gerealiseerd. En in Helmond heb je bijvoorbeeld weer Diestonk. Dus de regionale problematiek die ontstaat door afwatering vanuit slootjes, waardoor het allemaal samenkomt, dat is eigenlijk een ander type waterberging dan waar deze eigenlijk hoofdzakelijk voor bedoeld is. Dus het zijn twee verschillende dingetjes.
Een vraag. Dat gebied dat die leiding loopt, moet dat op maaiveldniveau blijven liggen? Want die leiding ligt 2,5 meter diep, geloof ik.
Ja, nou, hij ligt niet zo diep. Hij ligt soms zelfs maar tot een meter 20 diep. Dus maar wat ik al zei, hij gaat zo door het landschap. Dus wij mogen hier ook geen gebouwen of iets dergelijks op plaatsen of wat dan ook. Dus hier komt een soort van semi-verharding. Waar op het moment dat die onderhoudsmensen van de RRP erbij moeten kunnen, dat ze hier ook gewoon bij kunnen. En die ruimte die wordt hier gecreëerd. Dus,
Ik had nog een vraagje met betrekking tot die klankbordgroepen die zijn geweest in het verleden. Ja. Wie hebben daar zittingen in gehad? Sorry. Want bij de eerste bijeenkomsten weet ik dat de naaste bewoners en dergelijke erin betrokken zouden worden, ook met ruilverkavelingsprocessen. Zouden er mensen zitting in krijgen? Ik hoor geluiden dat het eigenlijk amper iets gehoord is. Okay. Dat de verslagen nooit openbaar zijn gebracht. Ik heb gehoord van de heemkundekring, die zou in eerste instantie op verzoek ook vanuit deze raad in de commissie om daarin benaderd te worden met het ontwerp van het geheel, ook het Labisch landschap. Kunt u mij daar iets over verduidelijken wat daar de stand van zaken is, wat de realiteit is en of er nog steeds weerstand is vanuit het gebied?
Oké. Okay. Daar kan ik wel iets over zeggen. We hebben waar ik net op inzoomde, is met name de werkgroepen die zijn samengesteld. Waarbij agrariërs aan de ene kant en ook de natuurvereniging recreatie en dus ook Labiks landschap in hebben gezeten. Onder andere de heer Rooijakkers heeft er volgens mij in plaats gevonden, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Dus er zijn vanuit die werkgroepen zijn er mensen die hebben meegedacht met de totstandkoming van de gebiedsvisie. Daarnaast hebben wij op gezette tijdstippen, en dat is afgelopen jaar is dat twee keer gebeurd, hebben we met de klankbordgroep bij elkaar gezeten. En die klankbordgroep is met name een vertegenwoordiger van de agrariërs in het gebied. En we hebben eigenlijk vanuit die klankbordgroep ook mensen gevraagd om zitting te nemen in de werkgroepen. Zodat we een soort van vertegenwoordigers hadden in die werkgroepen die vervolgens ook weer terug konden gaan naar hun eigen achterban om de plannen nog een keer te bespreken. Daarnaast hebben wij dit plan, hebben wij in de werkgroep hebben we dat besproken en daarnaast hebben we het ook in de klankbordgroepen besproken.
En daar zijn de verslagen van beschikbaar, neem ik aan?
Ja, die zijn beschikbaar. Ja. Oké. Okay. Ja.
Dankjewel, nog meer vragen, meneer Van Dijk nog?
Ja. Ja, kon er net niet opkomen. Moet er een bestemmingsplanwijziging voor plaatsvinden?
Nee, Jan.
Nee. En dan een volgende vraag. Is het gebied dadelijk toegankelijk voor wandelaars, mensen die graag natuur spotten, noem maar op, worden er voorzieningen voor... Maar in het gebied zelf ook, dat we het net over gehad hebben. Die waterberging.
Het is een sloot.
Hier komt... Dit is een... Hier zo. Dit wordt een fietspad, ja.
Er loopt al een wandelpad van de Heemkunde Gallig en, hoe heet die? Rechtenoorden. Die loopt daar volgens mij ook daar bij dat gebiedje, of niet? Of wordt daar verlegd? Maar in ieder geval, die komt daar wel, die komt er ook, daar is ook overleg over geweest om te kijken hoe die daarbij gepast kan worden. Ik wil nog één ding toevoegen, voorzitter, met uw goedvinden. De heer Engels is nog best wel bescheiden geweest, want in die zin dat het project echt wel de aandacht heeft... En wel zodanig dat op 22 maart zal er ook een artikel over klimaatadaptatie. In een apart katern van het Financieel Dagblad. We hebben daar met de bestuurder van het waterschap, de heer Van Dijk, en ondergetekende een interview mee gehad. En er zal dan een bijna pagina groot artikel gewijd worden aan dit bijzondere project. Dus nogmaals, een zekere bescheidenheid. Maar dat mag wel. En ook de credits vooral ook naar de waterschap die dit in mijn ogen, en ik ben er wat later bij betrokken geraakt, toch op een hele vlotte manier, op een deskundige manier hebben opgepakt. Maar dat nog tot de afronding, voorzitter.
Dankjewel. Als laatste nog de heer Van der Aar.
Ja, nog enkele opmerkingen dan. Dan wil ik die credits wel aan het waterschap geven. Dan ben ik toch iets minder kredietwaardig naar de gemeente op dit moment. Want wat ik begrepen heb van naast de buren die daarmee te maken hebben, zou er afgelopen week een reactie gegeven worden bij de aanliggende eigenaar aan huis. En het waterschap is daar netjes gekomen opdraven, maar van de gemeente uit is niks vernomen. Dat vind ik toch een kwalijke zaak. En met name omdat we nu zeggen, ik hoor dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig is. Is er wel een mogelijkheid voor eigenaren die daar aan grenzen om enigszins een zienswijze in te dienen? Of is dat een gepasseerd station door het middel van de klankbordgroep en de werkgroepen die zijn geweest in het verleden? Dan had ik nog een vraag met betrekking tot de ruimte, wat ook al de heer Van Dijk aankaartte, van één of tweemaal baans de N279. Ja, daar wordt al rekening mee gehouden dus. Wat ik zo kan vernemen. Wordt er ook rekening mee gehouden met de rotonde Boerdonk die daar ligt? Want daar is ook nog geen duidelijkheid over van hoe die daar gesitueerd wordt door middel van een overgang of een tunnel. Of dat ook daar in dat plan al enigszins rekening mee gehouden is met de waterberging die daarvoor nodig is.
Ja, nou dat laatste onderdeeltje kan ik al ietsje over zeggen. En dat is vooral dat we er nog over in gesprek zijn met de provincie, onder andere. Daar hebben we binnenkort een afspraak over. Dus ik heb er nog niet heel veel meer informatie over dan dat we er wel rekening mee moeten houden. Ja.
Een ander deel was voor het college.
Ja, en de bezwaarprocedure is niet bij ons, maar die hebben jullie wel toch doorlopen.
Ja, ja. Ja, nou, we hebben afgelopen maandag hebben we in ieder geval met een aantal van de mensen die in ieder geval in hebben gesproken op het plan, hebben we een gesprek gehad. En de enige waar we nog niet mee gesproken hebben is met de ZLTO regio Veghel. En daar zullen we binnenkort ook een afspraak mee maken.
En daar waar wij tekort zijn geschoten, dat ga ik na. Is mij niet bekend. En ik ga dat na en ik ga kijken wat daar dan heeft gespeeld en hoe we dat oppakken. En waar mogelijk ook corrigeren. Maar dit is nieuw voor mij.
Voorzitter, nog één vraagje. Morgenavond is er ook een bijeenkomst van het waterschap hier in Beek en Donk, als ik me eigenlijk niet vergist heb. En dat gaat ook over dit gebied en de A en dat soort dingen. Maar dat gaat hier niet over of Indirect ook.
Ik moet zeggen dat het mij niet bekend is dat er deze week een bijeenkomst was. Ik weet wel dat er hier een Gegehoor-traject in de buurt loopt waar dit gebiedje ook invalt. Dus ik durf niet te zeggen of zij nou deze week bij elkaar komen. Kan ik
volgens
wel
mij, meneer Van Dijk is die gisteren geweest inderdaad. Zoals de, en dat ging over de ecologische verbindingszone van die gronde pennings die in de Lars velden. Goed, alle vragen gesteld. Dank voor uw heldere presentatie. Misschien dat de presentatie ook meegestuurd kan worden. En aan de slag.
Gaan we doen. Dankjewel.
Goed, zoals besproken gaan we eerst het agendapunt 8 naar voren schuiven. De stand van zaken bouwplannen.